Goedemorgen. Ben ik wel eens begonnen met een tijdshow met een gezegde van een paus? Nee? Nooit?
Nee.
Ik denk het niet, hè? Nou, bij deze zal ik dat nou wel doen. En dat is een uitspraak van de huidige paus Franciscus, die een keer gezegd heeft wat de positie van de vrouw in 2000 jaar betreft in het christendom, moeten we toch zeggen dat dat getekend werd door het grote zwijgen en het niet zien. En dat is waar. Dat is, ik vind het zo'n opmerkelijke en eerlijke uitspraak. En dat geldt natuurlijk ook voor, dat geldt denk ik voor alle officiële geïnstitutionaliseerde religies. Het geldt in het boeddhisme ook. En er is een heel bekend en aangrijpend boek van Rita Gross. Sommigen van u kennen het misschien. Buddhism after patriarchy. Ja, boeddhisme na het patriarchaat. Na 2500 jaar patriarchaat. En je zou dat ook kunnen doen over... dat zou je van elke religie kunnen doen. Ik zal een heel aangrijpend voorbeeld geven. In Japan is ooit een religie gesticht. Tenryaku heet het. Ik weet niet of u dat kent. Het is gesticht door een vrouw notabene. En het is gesticht vanuit een opvatting van dat heel de schepping. Het is een beetje als vanuit een ontmoeting van boeddhisme en christendom. Van de kamis, de goden van het Shinto religie. Van de moedergod. En al gauw werd dat later vertaald, binnen de 10 jaar al, werd dat vertaald door de parent. Dat is neutraler. God de ouder. Maar oorspronkelijk was het bij haar een moederfiguur in haar oudste teksten. En in het begin was het ook vooral benadrukken de positie van de vrouw, de priesteres in haar religie. Het merendeel is nu, ook in het bestuur, dat zijn mannen. Dus daar is iets wat niet in balans is. Er is iets waar je moeilijk de vinger op kunt leggen. Of je kunt het heel werkelijk wel. Je kunt het wel de vinger erop leggen. Maar hoe het moet veranderen en waar. Het is zeker dat het moet veranderen. Er is een heel grote gemis. Sorry, daar ben ik zo van overtuigd. Ook, dat is een van de redenen dat mijn laatste boek dan is, Zij is altijd soms. En ik moet erbij zeggen, het is geen enkele garantie dat een moedergodin wordt vereerlijkt, of Maria, of Kuan Yin, of de Shekhinah, dat automatisch betekent dat de positie van de vrouw daardoor beter wordt. Dat is niet zo. Helaas, dat is niet zo. Dat blijkt soms los van elkaar te staan. En tegelijk is het, dat wat ook door Rita Gross benadrukt, is het belangrijk dat dit gebeurt. En dat die gestalten daar zijn. Als een soort richtinggevende gestalten, als een soort oerarchetype, zo waar we naartoe, ook van herkenning. En erkenning, maar het is lang niet genoeg. En er is een heel aangrijpende tekst over van de bekendste bevrijdingstheoloog, Leonardo Boff. Ik weet niet of u die kent. Hij is de Rome behoorlijk bekritiseerd en misschien nog wel erger dan dat. Maar zijn getuigenis, al zijn getuigenissen zijn zo indrukwekkend, juist ook over die kloof. Ik heb daar in het begin gezegd, in een andere tijdje of lezing, over de grote kloof, de groeiende kloof tussen rijk en arm. En hij was zo iemand die opkwam in Zuid-Amerika voor de bevrijdingstheologie. Maar ook niet alleen innerlijke bevrijding, maar ook maatschappelijk en sociaal. En ook de positie van de vrouw. En hij heeft een prachtige tekst geschreven naar aanleiding van het Hooglied. Ik weet niet, het is niet het Hooglied. Het is een tekst van Jezus Sirach, een van de figuren uit het Oude Testament, over de wijsheid. Net als in die oude teksten. Die oude tekst is het net of die wijsheid, die vrouwelijke gestalte van God, of die zich uitdrukt als een ik. Ik ben, en Ik moet ook zeggen, het is een van de eerste teksten die ik heb leren kennen, want het was de lievelingstekst van mijn moeder. Dus toen ik heel klein was, leerde zij mij dat ook. Het staat ook trouwens op mijn eerste communieprentje en het staat ook op mijn geboorteprentje, die regels. Zij wordt daar genoemd, die wijsheid, de moeder van de schone liefde. Wat dat ook was, want als kind wist ik amper wat dat was. Maar ik voelde wel dat dat iets was van ja, dat is iets sereens, dat is ook iets mystieks. Moeder van de schone liefde. En uitgerekend Leonardo Boff heeft daar een tekst over geschreven. Zo aangrijpend en zo'n erkenning naar de positie van vrouwen. Ook niet alleen naar die hogere gestalte, maar gewoon de mensen die overal werken. In de cloche, in de moeilijkste omstandigheden. Vrouwen die proberen wat de diepste boodschap van de religie is, solidariteit, compassie, betrokkenheid tot uitdrukking te brengen. Zegt hij erbij, zelfs zonder veel te weten van het geloof of de Bijbel. Gewoon door het doen. Zoals er ook een boek is, wat ik aanhaal aan het eind van mijn boek over Zij die altijd soms. Dat zijn getuigenissen van vrouwen in Auschwitz. Er is een boek ooit verschenen van The Female Face of God in Auschwitz. Ik heb dat boek, het is heel moeilijk te krijgen. Het vrouwelijk gelaat in Auschwitz bij vrouwen die niets meer konden met hun traditionele geloof. Joodse vrouwen in de kampen. Maar die het ontdekten aan wat zij deden en wat anderen met hen deden, die solidariteit. En pas naderhand, als ze uit de kampen kwamen en probeerden daar in tekst de uitdrukking aan te geven, ontdekte dat daar die gestalte van de Shechina was. Maar allereerst met het accent dat Shechina is, net als Kwan Yin, die afdaalt. He? Als iemand gered kan worden, dan zal ze die gestalte aannemen van concrete mensen, van concrete vrouwen. En daar spreekt dus Leonardo Boff over. En ik wil dat vooral noemen, omdat, als we eerlijk zijn, ik zie dat ook aan mijn eigen boeken. Meer dan een mens kan doen. Het zijn allemaal mannen die ik citeer. Bijna allemaal, denk ik toch. Dat heb ik niet eens doorgehad. Dat was zo vanzelfsprekend. Die namen die op mijn weg kwamen, die ik ontmoette, ook van mijn leraren. Nou, oké. Hetzelfde geldt voor kloppen waar geen poort is. Eén keer heeft iemand mij gezegd, een vriendin, een oudere vriendin van Louise, toen ze dat boek in hand kreeg, zei ze meteen, weer allemaal mannen. En dat was waar. Dat is eenzijdig. Ik vind het nog altijd mooie teksten van Shestov en van Hisamatsu. Maar het is toch gek dat allemaal alweer 4 of 5 mannen zijn. En datzelfde geldt voor de moed tot het onmogelijke. Ja, eerlijk is eerlijk. Mijn favoriet Shestov, mijn favoriet Dostoevsky, mijn favoriet Kierkegaard, mijn favoriet Hisamatsu. En punt. Dat is niet goed. Sorry, dat klopt niet. Dat klopt niet. En daarom zou ik nu iets willen vertellen wat ik niet zo onder woorden kan brengen als dat ik het uitgebeeld gezien heb in een filmpje. Een filmpje, een clip van 3... ik heb eerder al verteld dat er zo'n clip is van I am a rabbit in your headlights. Die verloren figuur die daar zo in een tunnel tussen de auto's verzeild raakt, bijna omvergereden wordt en daar een opstanding beleeft. Opstanding, hè? Hij staat daar als een Christus ineens in het grootste gevaar, waar het lijkt of hij omkomt. Maar er is ook een filmpje, en dat heb ik aan Louise te danken, dat ze daarop attent maakte mee. Dat heet Where are you? Where are you, little girl? Wish you broken wings, hè? Ja?
Today I rise.
Zo heet het. Vandaag sta ik op, verrijs ik. Vandaag, nu sta ik op. Today I rise. En dan is de eerste regel, het is een lang gedicht, maar het wordt uitgebeeld in allerlei beelden. Where are you? Het wordt bijna fluisterend uitgesproken. Where are you, little girl? Wish you broken wings. En dan zie je een filmpje, maar eigenlijk zoals begint, de filmpjes waren in 1880, de eerste filmpje, je ziet het beeld verspringen. Je ziet een heel klein meisje van een jaar of 8, 9 met van die vleugeltjes, die engelenvleugeltjes, geknakt, ligt op de grond. Ze ligt op de grond als een lijk, als een dood kindje. En heel langzaam staat zij op. Dat is echt, zij staat op en begint te dansen. En daar eindigt het ook weer mee. Het eindigt ermee met dat opstaan en dat dansen en dat weer liggen. Een poging tot opstanding, tot verrijzenis. En vandaar ook weer Today I Rise. En daar staan prachtige, ik vind het filmpje waarmee het begint eigenlijk het meest indrukwekkende. Omdat het zo pril is. En zo'n, echt zo'n een kind. En het gaat verder over allerlei beelden van vrouwen uit alle culturen. Onderdrukte vrouwen. Wanhopige vrouwen. Getekend door het leven. Maar ook in hun kracht, in hun schoonheid, in hun passie, in hun compassie. Allerlei beelden door elkaar. En aan het einde ook verbonden met de gestalte die wij noemen in de litanie van, in de, van de vrouwelijke transmissie die we vandaag niet zullen zingen, hoor ik net. Maar tot mijn grote teleurstelling, mag ik wel zeggen, want het is mijn lievelingslitanie. En daar wordt die ook allemaal zo met de naam genoemd. Als iemand gered kan worden door, dan zal zij die gestalte aannemen. En in dat filmpje zie je ook, je ziet eerst die beelden van concrete vrouwen overal ter wereld. In verdrukking, in kracht. Er wordt ook gezegd, zij spreekt over zichzelf. Ik ben de rebel, maar ik ben ook de moeder. Ik ben de kracht. Ik zet mijn woede om in hoop en verlangen en trouw daaraan en in handelen. En ik zal mijn weg gaan. Het is een prachtige tekst. Net zoals de tekst die ik noemde van Leonardo Buff. Leonardo Buff schrijft er iets bij. Dat wist ik niet. Dat het geïnspireerd is op een onbekende tekst van Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin heeft ook zo'n tekst geschreven. Ook naar aanleiding van, ik weet niet of ik dat al een keer verteld heb, ook naar aanleiding van dat Oude Testament. Maar daar komt dus heel duidelijk een nieuw beeld, ook in dat filmpje, ook in dat gedicht, en een oproep. Een oproep om tegen al die neiging die wij toch hebben, als je de hele zandtraditie nagaat, de Momonkan, de Hekekanroku, de boeken die ik gelezen heb, allemaal op één figuur na, denk ik. Eén vrouw komt erin voor, maar die wordt wel zo afgebeeld dat het eigenlijk een ijzervreedster is. Dat staat er letterlijk met die woorden, ijzervreedster, ik zou maar zeggen ijzervreedster Annie zoiets. Maar dat klopt ook niet. Alsof ze alleen maar waardevol is omdat ze zo op een man lijkt. Dat is een hele grote eenzijdigheid. En we moeten maar beginnen met dat te zien. Dat geldt ook voor mij. Dat we er elke keer weer wakker voor worden. Elke keer opnieuw. Ik ben ooit een keer getroffen door een Russische schrijver op de televisie. Die ik ook ontmoet heb 50 jaar geleden in Parijs. Hij woonde toen in Parijs. En die zo hartstochtelijk spreekt over het vrij worden en het openmaken van religie op alle gebied tegen alle discriminatie. Ook van vrouwen. Ook in de dialoog met andere religies. En maar vooral ook dat benadrukken van ook de achterstand in het religieuze van vrouwen. En het sterke benadrukken van God als macht. En dat het ook die andere kant is, die zachtheid, die moederlijke kant. En dan zegt de interviewster, die ooit nog bij mij gemediteerd heeft vroeger, die zegt dan, ik ben u dankbaar dat u ons allemaal wakker schudt. Dat u ons wakker houdt en bij de les houdt. En dan zegt hij, daarom heb ik het niet allereerst gezegd. Allereerst om elke keer mijzelf wakker te houden. Want ik zie hoe gauw het op mij altijd weer ontgaat. Dit is zo'n thema. Dit is echt zo'n thema, hoe je het ook moet noemen. Deze achterstand. En daarom begon ik met die regel van die paus. Dat is een gezaghebbend iemand. Misschien dat dat ook helpt, dat we daartoe wakker moeten worden. Want ik moet ook zeggen, nogmaals, ik moet mijzelf ook daarin wakker houden. Dingen worden zo gauw vanzelfsprekend. Ook dit. En het is misschien wel, Ze zeggen wel eens, Toynbee heeft gezegd, de belangrijkste ontmoeting in de komende eeuw zal die zijn tussen boeddhisme en christendom. Maar ik ben er ook van overtuigd, wat bijvoorbeeld Anthony Haggerty zegt in zijn toespraak in Stockholm, waarvan ook een stuk in mijn boek staat, over de grote noodzaak van de erkenning van de stem van vrouwen. Als we alleen maar denken aan de ecologie en alleen maar denken aan de eenzijdigheid. Niet dat het een beter is dan het ander, maar als het niet samengaat is het eenzijdig en dan is het vernietigend. Dan ontbreekt er een houding die wezenlijk is om het bestaan en de aarde levend te houden. Dat is ook het getuigenis geweest in een ontmoeting een keer, ik heb dat al eerder gezegd, tussen Anthony Haggerty en de zenmeester Thich Nhat Hanh. Laten we daarmee terug de stilte ingaan en laten we dit levend houden. Dank u wel.